Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u in vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met het zingen van Psalm 1. We zingen vers 1 en vers 4. Welzalig hij die in de boze raad niet wandelt, nog op het pad der zonde staat, nog nederzit waar zulke samenrotten. Dat betekent samenkomen en samen klonteren, zou je kunnen zeggen. Die roekeloos met God en godsdienst spotten. En dan het vierde, de Heer toch slaat er mensen wegen ga en wendt erom zijn het oog van zijn gena op zulken die oprecht en rein van zeden met vaste gang het pad der deugd betreden. Nou, dat vierde vers, dat mag je wel proberen te onthouden en dan na te denken wat we straks zien in Lucas 15 vers 1 en 2. Dat is niet te verenigen en dat is ook precies het evangelie vanavond. Psalm 1 zingen we vers 1 en vers 4. In verbondenheid met de Kerk van alle tijden en plaatsen belijden we vanavond het geloof met de 12 artikelen, de apostolische geloofsbelijdenis. En in antwoord op het belijden zingen wij Psalm 130, vers 2. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving. Het tweede van Psalm 130 zingen wij in antwoord op het belijden van het geloof. En ik wil u uitnodigen om in stilte in uw hart met mij mee te belijden als ik u voorgaat. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die neergedaald is in de hel, die op de derde dag is opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, waar hij nu zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonde, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Bidden we met elkaar om een zegen over deze dienst. Grote God, trouwe Vader in de hemel, wij danken u voor dat wat we zojuist mochten belijden. Dat u die God bent die de wereld zo lief had dat u kwam in het vlees. In Jezus Christus. De wereld die u naar recht had kunnen loslaten, dat zongen we. De wereld als u die voor uw rechtbank zou dagen, die geen schijn van kans had, die wilde u in uw liefde alle kans geven in Jezus Christus. In het kruis en zijn opstanding. En dat beleden we. En dat is echt onze enige hoop, ons enig houvast. Geef dat we dat geloof beleden met ons hart. Er is niets anders voor u waar we kunnen staan dan in die cirkel waar het vuur al is gekomen van uw oordeel en de hitte van uw gramschap is geblust. Die ruimte waar het oordeel is voldaan aan het kruis. En u straft maar één keer, u bent rechtvaardig. Dan zijn we veilig. Geef dat we weten dat we zo het eigendom van Christus zijn. Dat we die enige troost, dat enige houvast hebben voor onszelf. Met zekerheid. Omdat zijn werk met zekerheid volbracht is. En hij opgestaan is. U bent tevreden. En hij leeft nu en pleit en bidt voor al zijn volgelingen. Zo hebben we vrijmoedigheid, Vader, om u aan te roepen als Abba. Omdat uw Zoon ons dat leerde. Omdat uw Zoon aan uw rechterhand pleit en bid. Wij danken u dat u weet wat we nodig hebben. Ook voor vanavond. Zoals we hier staan of zitten of met de media verbonden zijn. Geef door het werk van uw geest precies dan wat we nodig hebben. Wat u ons ook onthoudt, onthoudt uw geest toch niet. Het is uw geest die het verschil maakt en ons brengt bij uw woord. Zodat het binnenkomt en we het levende woord uw zoon ontmoeten. Daar bidden we om, Vader, dat het vanavond zo'n ontmoeting mag zijn onder het woord. Dat we ervaren dat hij er is, dat we op hem zien. En dat we ons verlaten op hem en ons verheugen in hem. Onze enige hoop. Wij bidden u om die vergeving voor alles wat scheiding kan maken en wat uw werk kan verhinderen vanavond. Maak ruim baan om Jezus wil, om zijn gerechtigheid, tot de glorie van uw genade en tot heil van zondaren en tot de komst van uw rijk. Wij bidden u zo met lege handen of u wil doen wat u graag doet. Dat is in liefde u ontfermen over zondaars en of ze nu gered zijn of nog verloren liggen, we zijn het. En zo bevelen we onszelf u aan. We maken ons klein omdat we weten wie we zijn. En tegelijkertijd hebben we vrijmoedigheid omdat uw troon een genadetroon is. De rechtbank komt straks. Nu hebben we de vrijmoedige toegang. En zal ons genade ontmoeten van die plaats die uw zoon heeft ontsloten met zijn bloed. En die hij nu ontsluit met zijn pleiten. Zo laten we lege handen zien. En bidden we u. Voorzie in wat er niet is. En breng tot groei en bloei wat u begonnen bent. Wij bidden u zo voor al uw kinderen. Leid ze dieper in uw genade. Wij bidden u voor hen die er nog niet zo vertrouwd mee zijn. Ermee worstelen of zoals er afkerig van zijn. Wijd ze in die genade die we allemaal nodig hebben. En leer ons deze dienst te roemen. In de genade van onze Heer Jezus Christus. En dat alleen. Help mij zo in het verkondigen. Geef de bediening van uw geest. Heer, we zijn zo diep gevallen dat we allerlei weerstanden hebben. En ik daarbij allerlei vreesachtigheid en ook blinde vlekken. Ik bid u, geef de bediening van uw geest. Op de kansel en in de gemeente. Vervul deze tempel met uzelf. Dat bidden we, lieve Vader, in Jezus naam. Uit genade alleen. Amen. Wij lezen Lucas 15, bekende geschiedenis. Daar begint Jezus de gelijkenis te vertellen. Het staat een enkelvoud, dat wil ik maar gelijk duidelijk maken. In vers 3 staat het gelijkeniswoordje in enkelvoud en dan volgt er 3. Dus het is een drieling gelijkenis of een drieluik, hoe je het ook wil noemen. Het hoort allemaal bij elkaar. Ze zijn ook verweven en hebben samenhang. Ik sta vanavond stil slechts bij de aanleiding tot die gelijkenis, vers 1 en vers 2. Maar we lezen bewust om iets meer context te krijgen, vers 1 tot en met 7. En dan hoop ik dat u kan dromen wat er verder volgt. Dat zou wel een zegen zijn. Het is wel een van de bekendste hoofdstukken, denk ik, in het Nieuwe Testament. De gelijkenis van de zoekende herder, zoekende vrouw en de vader die op de uitkijk staat. Of wat mij betreft, die derde mag u ook de gelijkenis van de verloren zoon noemen. Maar het gaat om die vader. En dat is, in alle drie is Jezus de hoofdpersoon. Naar aanleiding van het voorval wat we nu beginnen te lezen in vers 1 en 2. En dan gaat hij dat verwijt in vers 2 gaat hij beantwoorden met die drieling gelijkenis in vers 3. We luisteren naar Gods woord in Lucas 15 vanaf vers 1 tot en met 7. En al de tollenaars en de zondaars naderden tot hem om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden murmureerden, zeggend: deze ontvangt de zondaars en eet met hen. En hij sprak tot hen deze gelijkenis, enkelvoud, zeggend: wat mens onder u hebben 100 schapen, en een van hen die verliezende verlaat niet de 99 in de woestijn, en gaat naar het verlorene, totdat hij hetzelfde vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde. En te huis komend, roept hij de vrienden en de geburen tezamen, zeggend tot hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. En ik zeg u lieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van noden hebben. Opnieuw voel je dan heel goed aan in vers 7 hoe Jezus reageert op die mensen die in eigen ogen menen rechtvaardig te zijn, de fariseeën en schriftgeleerden. Maar tot zover de schriftlezing. Wij gaan ter voorbereiding op de verkondiging Psalm 71 zingen. Wij zingen daarvan vers 2, 3 en vers 8. En dan heeft de kerkraad nog voor u de volgende afkondigingen. Wat betreft de diensten, volgende week zondag 5 oktober hoopt 's morgens om 10 uur dominee H. Liefting uit Gouda in uw midden voor te gaan. En 's avonds om 6:30 dominee M. Goudriaan uit Ede. De collecten zijn vandaag voor de kerkomroep als eerste. En als tweede de plaatselijke gemeente. En voor alle data geldt, zo de Heere wil en wij leven zullen. Gaan we nu met elkaar zingen. Wees mij een rots om in te wonen. Een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. Ik vind het een prachtig gebed. Het derde, bevrijd mij van het geweld der snoden die het heilig recht verkracht, wiens trotsheid mij veracht. Ik denk dat die fariseeën wel een beetje trots waren, toch? En dan het achtste, ziet, zeggen zij, hij ligt verschoven. God staat niet aan zijn zij. Die mensen die bij Jezus komen, die werden buitengesloten. Die deden niet meer mee, die waren niet in tel. Daar mag u aan denken bij het achtste. Zo zingen we 2, 3 en 8 van Psalm 71 ter voorbereiding op de verkondiging. Wij staan in de verkondiging stil bij het stukje wat we lazen in vers 1 en 2. De aanleiding tot de ene gelijkenis die een drieluik is. En ik wil alleen dat verwijt wat die fariseeën en schriftgeleerden maken, wil ik u herlezen in vers 2b. Deze, het is laatdunkend, ze willen Jezus' naam niet eens noemen. Het is verachtelijk. Deze ontvangt de zondaar en eet met hen. We letten eerst op wat er gezegd wordt en wat dit betekent. En dan nog daarna even iets korter wie dit zegt en wat dit betekent. Dus eerst wat en dan wie. Gemeente, bijzonder even jullie jonge vrienden, moet je je voorstellen dat je een ernstige dominee hebt in zo'n deftig zwart pak als ik, weet je wel. En je ziet als je die dominee in de gaten houdt, zie je iets frappants. Er zijn allerlei lieden, figuren die met hem omgaan, waarvan heel de omgeving hier weet dat zit gewoon niet snor met die mensen. En dat niet zomaar een keer, af en toe, nee, het gebeurt regelmatig, telkens. Diegene waarvan het dorp weet, dat is de wietdealer. En dat pandjesbaas met zolders waar die wiet kweekt te telen of zit te telen. En die vrouw die wel bijzonder opgemaakt in sensuele kleding op die manier haar werk doet en brood verdient. En ook nog van die getinte mensen. Ik bedoel het niet racistisch, maar goed, het zijn toch wel weer vaak die mensen waarvan je denkt, waarom werken die 's nachts? Die komen ook bij Jezus op bezoek. De drugsgebruikers, ze kloppen wekelijks bij die dominee aan. Wat denk je daarvan? Stel je voor dat zo hier gebeuren in Haastrecht. Notabene het voorbeeldfiguur van de gemeente. Het gezicht van de kerk in de omgeving. Hij ontvang voortdurend schorrie en morrie. Nou, wij snappen allemaal, wij zouden zeggen, waar is die dominee nou mee bezig? Kan hij dit wel maken? Een serieuze dominee die laat zich toch niet in met dat soort lieden. Die blijft er uit de buurt. Want de Bijbel zegt dat slecht gezelschap goede zeden bederft. Dat staat in 1 Korinthe 15, dus kom op. Dat kan geen dominee maken hier in deze gemeente. En Jezus doet het gewoon in onze schriftlezing. Er komen allemaal mensen bij, toch wel deze hele serieuze Jood zullen we zeggen, die slecht bekend staan. Tollenaren, zondaren, er staat het woordje al, ze hebben een reputatie, ze zijn bekend. Dat is bedoeld. Dit zijn mensen die in ieder geval gewoon, waar je in hun leven kan aanwijzen dat ze openlijk Gods leefregels hebben overtreden. Die ontvangt Jezus. En de werkwoordsvorm verraadt, het is niet een incidentje. Dit is een patroon aan het worden. Het is iets voortdurends, zegt het Grieks. Telkens en telkens en telkens weer. Nou, je kan begrijpen vanavond dat dit er natuurlijk niet ingaat bij de fariseeën en schriftgeleerden. Net zo min het er ingaat bij u als deftige gemeente dat uw deftige dominee regelmatig zou omgaan met de flodders. Dat kan niet. En het gebeurt. Zulke lieden die in de ogen van de fariseeën eigenlijk staatsgevaarlijk waren. Want dat was zo. De fariseeën hadden de gedachte dat de natie Israël in de weg van zuivere Torah-betrachting terug zou gaan naar de tijd van glorie. De tijd van koning David. Salomo wellicht, maar in ieder geval David. Dus daarvoor moest je netjes de Torah betrachten. En daarom zeiden de fariseeën tegen het volk dat je niet met zulke mensen om moest gaan. We weten uit een Joods commentaar uit die tijd, een commentaar op Exodus, daar zegt deze geleerde dit. De wijze zegt, dubbele punt, laat geen man zich inlaten met zondaars. Ook niet om hem nabij de Torah te brengen. Dus dit is gewoon het denken daar. En we weten uit andere Bijbelse bronnen dat die fariseeën daarom ook bewust regeltjes hadden gemaakt om die zuiverheid te bevorderen. En dat betekent dus dat er inderdaad mensen buiten werden gesloten. Want En dat zijn we allemaal met elkaar eens. Zeker de getrouwe opvoeder hier. Waar je mee omgaat, word je mee besmet. Dus lief jongetje, schattig dochtertje, wil je alsjeblieft een vriendinnetje wat christelijk is opzoeken, toch? Stel je voor dat. He, dus mijn moeder zei altijd, kijk uit als ze geen tv hebben, weet je wel. Nou, die zocht ik precies uit. En waar je mee omgaat, word je mee besmet. Dus de fariseeërs hadden regeltjes. Ze hadden, voor dit soort mensen hadden ze de regel dat je geen zaken ermee mocht doen. En ze mochten ook niet de getuige zijn in een rechtszaak of in een huwelijksdienst. Je mocht ook niet met ze op reis gaan. En je mocht ze geen geld lenen. Belangrijker, en dat is hier natuurlijk aan de orde, het regeltje was ook dat het verboden was om zulke lieden als die tollenaars en zondaars te gast te hebben of bij hun te gast te zijn. En daarom is het niet vreemd dat je in vers 2 ze hoort mopperen, murmureren. Want Jezus gaat recht tegen hun regels in. Hij ontvangt die zondaars wel. En tot overmaat van ramp gaat hij ook nog met ze eten. Dat was in die cultuur, weet u dat? Dat was iets belangrijks. Hè? Dat is eigenlijk nog in het Midden-Oosten. Dat was echt niet pluis, want dat betekende eigenlijk dat je zei, wij horen bij elkaar. En wij zijn solidair met een duur woord. Maar denk maar eraan dat wij zijn een soort van vrienden. Hè? Wij hebben een relatie. Wij komen voor elkaar op en zo. Wij horen echt bij elkaar. Dat zei Jezus met dat eten. Nou, iedereen die een beetje een kloppend geweten heeft, en anders klopt er echt iets niet. Maar iedereen met een geweten die voelt wel aan, hoe kan Jezus dit doen? Toe, God is de heilige van Israël, en wat zegt Habakkuk 1? Hij is de rein van ogen dat hij het kwade zou aanzien. We zongen uit Psalm 130. Nou, die omgang met zondaren, wat Jezus hier doet, is dat niet non-verbaal een signaal afgeven alsof Gods wet uiteindelijk ook niet zo belangrijk is? Kom maar, we gaan eten en wat is hier aan de hand? En eerlijk, wij zongen toch Psalm 1? Nou, luister maar, daar hoor je letterlijk dat Jezus het niet goed doet. Welgelukzalig is de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaren. Vers 1. En zit. Hij zit met ze, eten. Die niet zit in het gestolte der spotters. Dat is de goede Jood. Dus die fariseeërs, die hebben gewoon het gelijk aan hun kant. Die hebben de Bijbel aan hun kant. Er zijn veel meer teksten te noemen. Jezus zit met zondaars. Hoe kan hij dit doen? Eerlijk is eerlijk. Wie een beetje feeling hebt bij de strenge eis van Gods wet vanavond. En anders lig je gewoon in een geestelijke coma. Dan ben je nog ellendiger. Maar als je een beetje feeling hebt bij de strenge eis van Gods wet. Dan moeten we deze gedachtegang van die wetgeleerden kunnen volgen. Toe, gemeente. De eerste paar zondagen van de catechismus. Kan God goed praten wat slecht is? Nee. Dan zou hij zelf slecht zijn. Oké. God kan onmogelijk één schending van zijn wet zelfs gedogen. Want dan zou hij zichzelf niet serieus nemen. Hij is namelijk de wetgever. Als iemand zijn leefregels overtreedt, dan krenken ze hemzelf. Dan beledigen ze de wetgever. Dus dat accepteert God niet. Hij tilt absoluut zwaar aan ongehoorzaamheid. Daar stapt hij niet overheen. Dan moet hij zichzelf ontkennen. Dus ja, eerlijk is eerlijk. Er is hier wel even wat aan de hand met het gedrag van Jezus. Het doet er 24/7 toe hoe wij het nemen met Gods leefregels. En telkens horen we het iedere zondagmorgen, die de schuldige geenszins onschuldig houdt. Nou, wat is dit dan? Dit is openlijk bekend wat deze mensen hebben gedaan. Dus die fariseeërs, ze hebben echt een punt. Niet te zuinig. Vat u het een beetje. Alleen ze vergeten één klein dingetje. Een heel klein, vervelend, akelig dingetje. Wat denk u, wat vergeten ze eigenlijk op dit moment? Ze zien iets over het hoofd en dat is een beetje het vervelende voor ons vanavond, maar dat hebben kerkmensen hebben daar typisch last van. De mensen buiten hebben er geen last van, wij, ik. Dus ja, wat zien ze hier voor klein dingetje even stiekem over het hoofd? Neem een slokje en dan gaat u echt nadenken, want dat wil ik. Wat vergeten ze? Wat vergeet u zomaar? Gemeente, Zijn er verschillende soorten mensen voor God? Of zitten die lieve farizeeërs in hetzelfde schuitje als die tollenaars en zondaars? Ze denken natuurlijk dat ze met het naleven van die leefregels anders zijn voor God dan die wettelozen. En dat denk ik natuurlijk ook, op een goede dag. Maar is dat zo? Het is waar, u hebt gelijk. Die tollenaars en zondaars die hebben alle kans op ontferming verspeeld. Dat is waar, echt. Maar wij dan? Ha, nu u en ik. Wij. Zijn wij, nou laat ik het zo zeggen, zijn er voor ons dan wel kansen waarop we een beroep kunnen doen om Gods ontferming te krijgen? Voelt u? En als u dat zich nog even verbeeldt vanavond, dan ben je echt niet goed wijs, maar ja, de kerkmensen hebben er nu helemaal last van. Dus dan stel ik u eenvoudig die vraag van wat is het zondag 2. Heb u God dan lief boven alles? Boven alles, altijd. En heb u uw naaste lief als uzelf? Doe nou, daar ben je veel te egoïstisch voor. We zitten in hetzelfde schuitje als die lieden die bij Jezus aankloppen. Ah, daar willen die farizeeërs natuurlijk niet aan. En ik, vanavond. En u. Maar dan gaat het ergens over, toch? Er staat in Spreuken 20 vers 9. Wie kan zeggen, ik heb mijn hart gezuiverd. Ik ben rein van mijn zonde. En het is een retorische vraag. Dat kan geen mens zeggen, alleen Jezus. Er staat in Prediker 7 dat er geen mens rechtvaardig op de aarde is die goed doet en niet zondigt. Moet je nagaan, dan hebben we het over de beste. En dan zondigt hij nog. Dus wat verbeelden nette mensen zich eigenlijk wel niet? Zelfs de kleinste zonden zijn voor God een gigantisch groot probleem. Nogmaals, hij zou een slechte God zijn als hij dat zou accepteren. Het vergeten dankgebedje van u, dat wat uit uw mond vloekte, die vervelende droom, dat pikt God niet als rechter. Nooit pikt hij dat. Niets pikt hij. Want hij is rechtvaardig. En hij neemt zijn leefregels serieus. Volmaakt. Serieus. Galaten 3 zegt in het 10e vers. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Niet dat beetje wat hij wel goed doet. Geen seks voor het huwelijk. En we vloeken natuurlijk niet. En we bidden trouw. Nee. Al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Alles. En anders vervloekt. Dus laten we eens die vraag aan onszelf stellen. Wat verdien u en ik, trouwe kerkganger, voor God en zijn wet? Op grond van uw leven, wat verdien u? Dan ga ik weer een slokje nemen, dan kan u weer even nadenken. Dat is het nare antwoord wat die farizeeërs zomaar even over het hoofd zien. Het is echt een naar antwoord voor mijn trots. Maar dan moet ik iets gaan erkennen wat me echt niet licht verteerbaar valt. Het nare antwoord is dat wij allemaal hetzelfde verdienen voor de rechter van hemel en aarde. En dat is niet best. De allerbeste op de aarde verdienen hetzelfde als de allerslechtste. Er is maar één schuitje waar we in zitten, lieve mensen. En dat zien die farizeeën over het hoofd. Ben ik zo'n farizeeër? Kijk, de harde waarheid is, als u dit vanavond niet wil accepteren, wat ik nu duidelijk maak, dan ben u echt nog wel welkom bij Jezus, maar u bent er niet vatbaar voor zijn genade. Want u hebt er geen behoefte aan. U kan uzelf namelijk bedruipen, overeind houden, redden. Maar als we vanavond nu eerlijk de vraag stellen, wat verdienen we? Ja, wat is dan de blijde boodschap? Het antwoord is wat Jezus doet. Dat is de blijde boodschap vanavond. Ik heb net het slechte nieuws uitgelegd. En kijk nou eens hoe Jezus omgaat met die mensen waarvoor dit slechte nieuws geldt. Wat is dan het goede nieuws? Kijk maar. Het is een steeds herhalend patroon in Jezus' leven. Hij doet inderdaad wat volgens de wet niet kan. Dat doet Jezus. Onze Heer Jezus. Hij verleent de genade die de wet nooit zal geven. Hij ontfermt zich waar de wet moet veroordelen. Dat is Jezus. En dat is ook precies het punt natuurlijk met al die verhalen in die ene gelijkenis. Jezus geeft in die gelijkenis een antwoord op dit verwijt waar we nu bij stilstaan. In enkelvoud. En dan zie je in alle drie de gelijkenissen dat inderdaad Jezus doet wat voor die mensen die de wet serieus nemen ondenkbaar is. Ondenkbaar. Hij is die vader van de verloren zoon. En nou, laten we even snel zijn. U kent het verhaal. De jongste tegen zijn vader geeft de erfenis. Nou, een symbool van loop maar van een pier. Ik heb liever de erfenis dan u. En daarna verkoopt hij het. Nou, dat betekent de schade aan het familiebedrijf. De naam van zijn vader wordt te grabbel gegooid. Een belediging was gruwelijk zwaar en slecht in het Midden-Oosten. Dat flikte je niet. Eer uw vader en uw moeder. Eren, dat deed je. Dus die jongen die gaat weg met een zak geld, bezit verkocht, smijt het over de balk. En wat staat er in vers 20? Dan moet je gewoon kijken naar vers 20. Dit kan helemaal niet wat hier gebeurt. Maar dit doet Jezus. Vers 20. Opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem verwijderd was, zag hem zijn vader, Jezus, en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om de hals en kuste hem. Moet je nagaan, die jongen, als die publiek in het dorp was verschenen, had hij gestenigd kunnen worden. Dit was bekend. En dit deed je niet. Zulke mensen kregen stenen naar hun hoofd. En moet je kijken, die vader, publiek hè. Hij rent er naartoe, iedereen kan het zien, alle buren. En zonder dat er een woord is gewisseld, een omhelzing en een kus. En wat doet hij dan? Wat Jezus doet, eten. Kijk maar, lees maar door. Hij gaat het gemeste kalf slachten. En ze gaan eten. Net als in die andere twee gelijkenissen. Er wordt gegeten. Een feestje met de buren. Jezus eet met zondaren. En die tollenaars. Ziet u het evangelie hier? Jezus, hij verleent, lieve mensen, de genade die de wet u nooit zal geven. En Jezus ontfermt zich waar de wet rechtvaardig moet veroordelen en zal veroordelen. Is dat goed nieuws of niet? We hebben hoop. Als we ons kritisch voor de wet plaatsen, is er namelijk geen hoop. Behalve vloek. Maar bij Jezus is er genade. Ondertussen plaatst het ons natuurlijk wel voor de vragen. Hoe kan Jezus dit doen? Ja. Want ja, die fariseeërs en schriftgeleerden hebben gewoon deels een punt. Ze hebben de Bijbel echt wel voor een deel aan hun kant. Ik hoop dat u meteen het antwoord weet hoe Jezus dit kan doen. U voelt hem toch wel aankomen, alsjeblieft. Dit heeft te maken met de wonderlijke ruil toch. Die wonderlijke ruil. Dat Jezus op Goede Vrijdag straks opdraait voor datgene wat al die wetteloze mensen op hun geweten hebben gehaald. Dat. Jezus die zal straks de buitensluiting van de wet ondergaan. En dat doet hij ook. Kijk maar als hij het uitschreeuwt aan het kruis. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dan wordt hij weggestoten, bij God vandaan, buitengesloten, zodat u en ik vanavond binnengesloten kunnen worden bij God. Daarom kan Jezus dit maken, want dit kan hij niet maken voor de wet. Dit kan hij niet maken voor de wet. En daarom moet Jezus zelf op de plaats van deze mensen opdraaien voor wat ze hebben gedaan. Ziet u het? Wat Jezus die ontferming kost? Het is gratis, maar niet goedkoop toch? Dit ontvangen van zondaars en met hen eten, dit komt Jezus geweldig duur te staan. Toch? De genade die hij hier uitdeelt, moet hij zelf met de hoogste prijs betalen. Dat is ook om stil van te worden. Want Galaten 3 vers 10 blijft staan. Hè? Vervloekt is een ieder die niet blijft in alles wat in de wet geschreven staat. Om dat te doen. Dus straks wordt de enige volkomen wetsbetrachter, die wordt straks vervloekt, omdat u een wetschender bent. En jij ook, dat kleine ventje ook. Allemaal staan wij op die plaats onder het oordeel. En deze vrome dominee en zijn zwarte pakkie ook. En de enige wetshouder wordt straks vervloekt, zodat wetschenders als wij vergeven kunnen worden. zo persoonlijk als je hier zit en dit hoort met deze oren en meeluister. Dus Jezus weet echt wel wat hij doet. Hij beseft veel beter dan u en dan die wetgeleerden daar. Veel beter beseft hij wat het betekent als hij zich ontfermt over deze mensen. Hij weet dat dat het kruis betekent. En? Remt dit Jezus af? Stel je voor dat je voor het weldoen van je buurman zomaar een minuutje in de hel moest zijn. Ik zou er 10 keer over nadenken of ik dat ging doen. Jezus weet wat hij doet als hij de genade verleent, als hij zondaars ontvangt, als hij slechterikken die herstel zoeken een warm ontvangst geeft. Hij weet wat hij doet. Hij weet wat dat voor hem betekent. Voor iedere vreugdevolle omhelzing hier van een verloren zoon of dochter moet hij straks weggestoten worden van voor het heilig aangezicht van zijn geliefde vader. En kijk eens wat hij doet. Hij knuffelt ze allemaal. Want dat is toch dat beeld van die vader in de gelijkenis. Hij ontfermt zich over hen. Zie je dat? Dus we vroegen het. Remt dit Jezus af? Nee. Al moet hij daarvoor straks de hel in. Hij ontvangt zondaars en eet met hen. En zoals er vreugde is in de hemel. Het wordt 2 keer aangehaald. En die 3de keer eigenlijk ook. Maar bij die eerste 2 gelijkenissen. Vreugde in de hemel. Zo is er vreugde bij Jezus. Kijk nou eens naar die herder hoe blij die is als die vindt. En die vrouw, kijk eens hoe blij die is. En kijk eens hoe blij die vader is. Ze vieren feest. Terwijl Jezus daarvoor straks naar de hel moet om dit feest te kunnen geven. En hij doet het graag. Dat is uw Jezus. Er was over nagedacht. En daarom kunnen we er zeker van zijn, als Jezus er blij van wordt, dat ze allemaal komen. Om zijn genade, om zijn ontferming. Daarom kunnen we er zeker van zijn dat hij ook ons zal ontvangen. Wat zullen we zeggen? Met ons eten. Nou, dat even dan vertaald. Met ons de relatie aangaat. Als we bij hem komen, lieve mensen, voor de eerste keer of de 70x70ste keer. Maar als we bij hem komen, dan verenigt hij zich zo dat hij voor de Vader gaat staan. De heilige rechter van hemel en aarde. En dan zegt hij, Vader, wij horen bij elkaar. Wij hebben een relatie. Ik sta borg. Want dat is dat eten. En hij verdedigt ze toch in de gelijkenis. Hij staat voor ze op. Dat is uw Jezus. In deze drielinggelijkenis overtuigt Jezus de fariseeën en schriftgeleerden ervan dat hij inderdaad doet wat volgens de wet niet kan. Hij omhelst, lieve mensen, wat buitengesloten moet worden. En hij brengt terecht wat verloren is. Is dat niet heerlijk? Hij heb lief wat oordeelwaardig is. Dat is onze Heer Jezus. O, heb u hem lief en ken u hem. En misschien moet ik even iets verder gaan dan. Geloof je dat nou echt voor uzelf? En dan niet zo af en toe daar, toen. Nee, geloof je dat structureel voor uzelf? Ik geloof het nog wel voor een ander. Ik heb echt een hele nette vrouw getrouwd, dus daar geloof ik het ook wel voor. Maar voor mij, dat hè. Voor mij. Iedere keer, ik weet niet of dat hier zo is, maar aan het eind van de kerkdienst spreek ik het uit. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God. Waar we het dan over hebben is wat u hier ziet bij Jezus. Genade. Genade voor mensen die bij de wet genadeloosheid hebben te verwachten. Geloof u dat echt aan het eind van de dienst, iedere keer weer? Iedere keer weer. En geloof u ook dat God er helemaal achter staat, dat u het daarvan kan hebben, moet hebben? Want, ik bedoel, het laatste stukje vers 7 en dan ook vers 10 meen ik. Er staat toch vreugde in de hemel. Het is een nette verwoording van vreugde bij God en bij de engelen. Dus kennelijk wordt God er blij van als je zo bij hem aanklopt om genade. Als schuldig, hè. Dit is niet die opgepoetste versie, de groeten daarmee. Dat is juist het hele punt van de gelijkenis. Dus geen zuur gezicht pak je op, hè, als je aanklopt. Er is niet zo'n front van, nou goed, ik voel me toch een beetje verplicht, nou vooruit dan maar. Nee, er is blijdschap bij God en de engelen in de hemel als we terugkeren op onze schreden en verbetering zoeken in de weg van vergeving. Dat is onze God. Geloof u dat echt? Geloof u dat dat onze God is? Dan ga je anders leven. Toch? Oh. Maar we gaan nog een stapje verder. Heb u dit genadewonder persoonlijk beleefd? En dat blijkt uit de laatste keer dat u eruit leefde. Want die ene mooie, unieke ervaring die kan u opdoeken als het niet structureel is. Herken u dat wat John Newton zo mooi dichtte, Amazing Grace, genade zo oneindig groot dat ik dit niet verdien, het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan ik zien. En dan wil ik graag u aanmoedigen om bij deze genade te blijven. Ook voor het dagelijks struikelen. Wat voor verleden we ook hebben, en dat verleden kan een week oud zijn. Zie vanavond dat Jezus aanneemt wat verlangt naar beter en bij hem aanklopt om hulp. Om zo verzoend te zijn met God. Dat is toch schitterend. Als je wil weten of je hier iets van gelooft, lieve mensen, dan hou je op de schone schijn op te houden. Dan ben je eerlijk en dan geef je je bloot in het gebed. Dat is eigenlijk de proef op de som. Als je wil weten of je gelooft dat je deze genade hebt en daaruit leeft, dan laat je aan het licht komen wat je anders opsluit in het duister. En dan beleid je dat. Dat wat je in de hoek drijft, voor de wet althans, dat breng je dan bij Jezus in die ruimte met alles wat je aanklaagt om vergeving te vragen. Dus al zou je jezelf moeten verwijten, dan leef je van die Jezus die geen verwijten maakt hier. Al kan je moeilijk loskomen van zondige patronen, helaas. Het kan een hele weg zijn. Dan leef je van die Jezus die bereid is om je daarin bij te staan. Daarin kan je het weten. Zelfs iemand die topt met zijn aandeel aan Christus, zit het wel goed, heb ik het wel echt. Die kan het hieraan weten. Je klopt bij Jezus aan, om dit. Ontferming. Genade, en je roept hem erom aan. Het is een onfeilbare waarheid die u vanavond in uw zak moet steken, voor iedere dag. En Jezus verdedigen met verve als hij het verwijt krijgt. Deze ontvangt zondaars en eet met hen. O, alstublieft, lieve mensen, leef, leef, leef van deze genade. Dat geneest. Het geneest van het vergoeilijken van uitgeleiders. En het geneest van, nou ja, die missers die we regelmatig hebben goed te praten. Of een beetje maar weg te moffelen. Het is niet goed en het is ook nergens goed voor. En het helpt ook niet en het kan ook niet. Als je nou ziet hier dat Jezus contact houdt met tobbers die van alles te verwijten zijn. Dan kan het toch. Hij ontvangt niet geslaagde mensen die het in de heiliging verschoppen ofzo. Zie dat. Jezus, hij is hier solidair. Hij gaat hier de relatie aan met kanslozen, niet met kansrijken. Toe kanslozen. Leef ervan. Hij ontvangt hier niet die mensen met een nette vrome strik eromheen. In een schattig kerkkleertje met een mooi hoedje en een gevuld tasje. Toe nou. Dat is die vieze versie. In uw gedachten, in uw hart. Ik hoop dat God u bewaart voor de daden. Maar die vieze versie. Die ontvangt hij hier. Dus wat u voor ogen moet houden, is dat wat voor uw gevoel uzelf zo ongeschikt maakt voor die relationele omgang. Dat maakt u nou precies geschikt. En dat wat u afremt om bij hem te komen, echt als ik een keer uit mijn mond uitglij of ik betrap mezelf erop rottigheid. Dan ga ik natuurlijk eerst de hond uitlaten. En dan ga ik daarna eens kijken over een uur als ik me beter voel of ik nog eens durf te bidden. Zo'n suffer ben ik. Maar dat slaat nergens op. Het is geregistreerd en het is kapot. Wat mij afremt om tot Jezus te gaan, meteen na het vallen, dat maakt me geschikt voor dit. Dat slechte wat ik net deed en op mijn geweten heb, wat uit mijn mond kwam, wat in mijn gedachten kwam. Juist, dat ja. Niets anders. Dat slechte. Waar je voor moet schamen en waar je schuld over moet belijden. Dat is uw geschiktheid. Dus wat u aanklaagt, lieve mensen, en als je een geweten hebt, dan heb je dat. En anders heb je geen geweten, dan ben je nog in coma. Maar dat wat u aanklaagt zou dus geen handrem moeten zijn om je handen te vouwen en genade te smeken. Dat zou de turbo moeten zijn. Maar dat is het niet in ervaring. Het hou je op afstand, het sluit je op. Het moet de turbo zijn, niet de handrem, om zo naar Jezus te gaan, die inderdaad met zondaars eet die beter zoeken, dat is waar. Dat willen ze. Wil u dat? Hij ontvangt u. En is solidair met u. Hij zegt, ik sta op dezelfde voet, ik ben voor u. Met huid en haar, met alles. Dus, nog een keer. Dat slechte bij die tollenaars is de aanleiding waarom ze bij Jezus aankloppen. Wil u dat als aanleiding nemen? Niet dat beste, maar het slechte voor deze genade. U mag natuurlijk uw stinkende best doen en het goede doen. Dat is het punt niet. U mag ook bij Jezus aankloppen om uw liefde te delen, omdat u blij met hem bent. Dat is het punt niet. Maar als het gaat om deze genade, dan is er maar één aanleiding. Dat slechte. Jezus ontfermt zich over zondaars. Niet vrome zondaars met een mooi lintje. Wil u dat meenemen? En dan zeg je natuurlijk op die momenten, vanavond durf u te geloven. Maar als je echt onderuit gaat en je klikt op dat ene. En je begeert dat andere. En je gaat weer voor gaas. Dan geloof je het niet. Dan zeg je, ben ik het waard? En ik ben slecht. Juist dan moet u begrijpen dat dat u in aanmerking brengt voor wat we hier zien bij Jezus. Want hij ontfermt zich precies over slechte en onwaardige. En die waarde kent hij hen toe en die genade geeft hij hun gratis. Dat is onze Jezus. Dat is de evangelie. Wat een kracht van God is tot zaligheid. En zaligheid is daar de eindstreep. Dus je hebt iedere dag dit evangelie nodig. Er was een man die klopte een keer bij Spurgeon aan en die zei, maar ik heb echt grote zonden begaan. Het is bar met mij gesteld. Weet je wat Spurgeon toen zei? Slagwekkend. Ik geef een klein stukje van het citaat. Maar hij zegt, denkt u soms dat Jezus Christus alleen voor kleine zondaars is gestorven dan? Is hij een dokter van alleen zere vingers? Op Christus vertrouwen zegt hij, wanneer men geen last heeft van zonde, is geen geloof. En die is wel heel scherp. Maar Christus is natuurlijk niet alleen een dokter met zere vingers. Die volledig uitgezaaide zonde hebben en chronisch zondaar zijn en blijven. Daar is die dokter van. Ongeneeslijk ziek, ja, van zukken. Dus Jezus ontvangt daders. Hij ontvangt mensen die een strafblad hebben in de hemel. Net als wij, allemaal. En hij geeft ze nieuw leven. Hij geeft ze hoop. En dat is echt uw enige hoop. Want de zonden zullen u aan blijven kleven tot de laatste snik, lieve mensen. Daar kom je nooit vanaf. Totdat je een nieuw opstandingslichaam hebt. En tot die dag zal u zondigen. Iedere dag. Ja, tegen je wil in, als het goed is. En daarom heb je deze Jezus nodig. Die nauw contact houdt met wetschenders. En zich inlaat met hen. Inlaat met u. Het is dat wat. Om ze te veranderen, ten goede, zeker. Hij laat niemand dezelfde. Dat is echt zo. Nou, dat was het eerste punt. Neem u mee. Dan moeten we nog heel even wat korter naar het tweede punt. Wie dit zegt en wat dit betekent. Ik dacht dat het Deen Oortlund was, maar ik weet het niet meer zeker. Die maakt hier in dit verband zo'n opmerking dat hij zegt dat dit bereikbare van Jezus, die lage drempel zeg maar, dat de aanstootgevende aantrekkelijkheid is van Jezus. En even bij dat aanstootgevende wil ik dan maar de vinger leggen, want het gaf natuurlijk aanstoot. Kijk naar die fariseeërs, die nette mensen. Die stoten zich aan de Heer Jezus. En dan is het weer de vraag nu, om over na te denken, waar stoten ze zich ten diepste aan dan? Ze murmureren, maar hoezo dan? En natuurlijk, we zijn een half uur verder, dus ik snap dat het even weer nadenken is en wakker worden. Maar probeer dan, ik neem u bij de hand, probeer dan even te kijken naar die derde in het drieluik, die gelijkenis van de verloren zoon. Waar stootte die oudste zoon zich aan? Dat is eigenlijk hetzelfde, want die oudste zoon die staat voor deze murmurerende menigte. Waar stootte die oudste zoon zich aan? U weet het, hè? Dat was de genade van dat losbandige broertje van hem. Dat was het probleem, ook bij die fariseeërs. In hun denken was genade voor de goeie rikken die twee keer naar de kerk gingen, die in ieder geval de Statenvertaling lezen en Psalm 73 de berijming zingen. Voor die mensen was het. Dat kan natuurlijk niet voor mensen zonder hoedje in een broek en tater, tater, tater die zo zitten te springen in de kerk. Laat staan de mensen op straat die op de wallen leven. Dat kan helemaal niet. Toch? Als God ergens genade verlenen, moet het hier zijn. Maar hier klopt het, beter. En daarom werden die slechteriken ook buitengesloten. In ieder geval aangekeken van poeh. Nou, u voelt hem wel aankomen. Het gaat ook over ons dus. Maar waarom maakten die nette mensen toen en nog steeds nu, waarom maken die deze denkfout? Hoe komt het dat wij, het beste beetje van de Bijbelbelt, zeg maar, dat nou, ik dan, hè, dan hou ik het bij mezelf. U bent wijzer, maar ik niet. Ik ben echt zo'n sufferd. Dus waarom verbeeldt Corian Rijsek zich dat nette mensen toch net iets meer zijn bij God? Waarom maak ik die denkfout iedere keer? Want dat doe ik. Iedere keer. Weet u het antwoord? Het antwoord is omdat wij oppervlakkig denken over de uiterst strenge eis van Gods wet. Dat is het hele punt. En ook natuurlijk de onverbiddelijke gevolgen voor het kleinste schenden van de wet. Daar had Saulus vroeger last van, daar heb ik nog steeds last van. Dat is het punt. Kijk, waar wij op dit punt de mist in gaan, lieve mensen, op het punt van de strenge eis van de wet, dan ga je natuurlijk ook in de mist op het punt van hoe zondig je bent. Ja, en dan kan ik me veroorloven met mijn zwarte pak dat ik nog wel een goed mens ben. Als het misgaat op de wet, gaat het ook mis bij de zondekennis. En dan denk ik op den duur, het gaat nog wel met die Corian Rijsdijk. Zinderend. Heb je geen strakke lineaal om te kijken naar hoe slingerig je weg is? Dan denk je, ik ben best wel recht. Maar je moet kijken naar die strakke lineaal. Dan zie je het. Dat je jezelf gewoon wat in je hoofd haalt. Dat er gewoon lariekoek is dat je het allemaal zo recht doet. Nou, daar hebben die mensen last van. En kerkmensen ook. En dit is ontstellend. Ik hou het bij mezelf, u bent beter, prima. Maar ik vind het ontstellend. Want juist degene die het meest in de Bijbel lazen, die fariseeën, met de neus iedere dag op de wet, die zien het niet. Die zien het niet. Ik bedoel, je zou toch zeggen, die hebben de rechte liniaal wel in de gaten, hè? Zeldzaam. En die slordige mensen, die hebben het gauw genoeg door en die kloppen bij Jezus aan. Niet de nette kerkmensen. Met de neus op de wet. Ontstellend is daarom ook, als dit niet goed functioneert, dat nette mensen zich zullen stoten aan genade. U en ik. Als dit niet goed functioneert, wat Psalm 130 hebben gezongen, ik noem de anderen. Ga niet in het gericht met uw dienaar, want niemand die leeft is voor uw aangezicht rechtvaardig. Niemand op aarde is voor uw aangezicht rechtvaardig. Niemand, ook Corian Rijsdijk niet op zijn netste dag. Niemand. Kijk, daar gaat het fout. Nou, daar kan je natuurlijk een beetje gaan murmureren en laatdunkend neerzien op een ander. En jezelf van alles verbeelden. Dat God, als die ergens een zegen geeft op aarde, dan is het hier, want hier klopt het meer dan op de wallen. Alsof er toch twee schuitjes zijn en niet één. Zie je het punt? Juist die nette godsdienstige mensen vergeten dat ze Gods genade even hard nodig hebben dan die losbandige zondaars die bij Jezus komen. De oudste zoon vergeet het. Dus lieve gemeente, het gevaarlijke van ons leven naar Gods leefregels. Ja, is dat gevaarlijk? Nee, dat moet je echt doen. Maar ik zeg het toch. Het gevaarlijke naar het leven, naar Gods leefregels, is dat we goed genoeg worden in eigen oog. U moet het perfect doen, zo goed als u kan, uit liefde. Maar dit gevolg is dodelijk. Dat u denkt, ik doe het goed genoeg. Daarom gaat die oudste zoon niet naar het genadefeest van de jongste zoon. En zegt hij de groet, ik blijf thuis. Liever een bokje met mijn vrienden. Of ik blijf thuis, ik blijf uit huis, zegt hij. Dat zijn die fariseeën en schriftgeleerden. Ze zijn te goed voor God. Te goed, niet te slecht. Doe nou. Integendeel. En nu de verrassende omkering. Ziet u nu wie er uiteindelijk wel buiten blijft staan? Zoals die oudste zoon wel buiten blijft staan, hè? En die jongste, die schorrie, morrie, die flodder, die gaan naar binnen. Die gaan naar binnen. Dus de nette kerkmens, die van toen tenminste, die komt buiten te staan omdat hij niet doorhebt wat die dagelijkse struikelingen in veel opzichten betekent. In veel opzichten struikelen, hè? Moreel gewoon het doel finaal missen, betekent dat bij Jacobus. Dat onderkennen die nette kerkmensen niet. Of ze willen het niet erkennen. En daardoor komen ze buiten te staan in de gelijkenis. De oudste zoon, wij. Want ze zijn er te goed voor. Te goed voor het leven van die genade, van die vloek overnemende borg. Die ze allemaal omhelst, vernieuwt. En daar straks de hoogste prijs en het kruis voor betaalt. Zie je dat? De serieuze kerkmensen. Nou, ik zei net het gaat over mij. Maar nu de vraag of het over u gaat. Wanneer was het de laatste keer dat u bewust smeekte om deze genade in het bewustzijn? Het is echt wat mij betreft kansloos dat ik recht voor u zou staan. Dat ik uw genade zou krijgen omdat ik het goed genoeg doe. Dat ik iets van zegen zou verdienen omdat ik zo mijn best doe. Wanneer was het dat u zei, dat onmogelijk, dat systeem overboord. Alleen genade, alleen genade. Wanneer voor het lest? Anders vrees ik dat er genoeg oudste zoon is in uw leven. Genoeg van dat fariseïstische misverstand in uw leven. Dus hoe lang is het geleden dat u roemde in het zinnetje, mijn Jezus, u ontvangt zondaars en eet met hen. Dat is mijn enige hoop, dat is mijn alles. Als het gaat voor mijn positie voor de rechter van hemel en aarde. Wat zijn we de noodzaak van het leven van genade iedere dag? Wat zijn we de noodzaak ervan snel te boven? Ik wel. Ik ben morgen in een stinkend goede catechese en ik ben zo vroom bezig met mijn gebeden en voorbereiding Gods Koninkrijk. En dan denk ik, doet in ieder geval beter dan u. Denk ik. Kijk, Jerry Bridges die zei eens. Uw slechtste dagen die zijn nooit zo slecht dat u buiten het bereik van Gods genade bent. En uw beste dagen zijn nooit zo goed dat u buiten de behoefte bent aan Gods genade. Snap je? Dus uw slechtste nooit te slecht voor genade. Maar de beste nooit zo goed dat u buiten de behoefte bent aan Gods genade. Ja, dat was die vrome Corrie aan Rijs dat ik even vergeten deze week. En die farisee is daar ook. En u. En u. Eerlijk. Ik vraag het nog een keer. Wat zijn we toch de behoefte aan de genade van de Heer Jezus snel te boven toch? Waarom? Ik ben er te goed voor. Te trots voor. Te vroom voor. En wat krijg je dan? Dan krijg je een verstikkende situatie in de gemeente met allemaal van zulke nette mensen die zichzelf kunnen behelpen en die hun best doen om een masker van vromigheid voor elkaar te timmeren, want je moet netjes zijn. En wat we dan gaan doen voor elkaar is onze ondeugden verbloemen. En de deugden die gaan we dan etaleren en de ondeugden verbloemen. En op den duur beginnen we natuurlijk te oordelen, want de een is dan toch wel net iets beter als de ander. Want die heeft een hoedje op en die niet. En die leest die vertaling en die draagt sukkenkleding. En die zit nog eens te evangeliseren. Die andere die komt niet eens naar de kringen. En we beginnen te kijken naar elkaar van beter en slechter terwijl we op één hoop liggen. Als we dit vergeten. Dat woordje murmureren betekent dat. En dat is heel erg. Want het heeft in een oud-testamentische context. Lucas doet dat expres. Het heeft te maken met Exodus en zo. Dan doet dat meteen denken aan die generatie in de woestijn die murmureerde. En dat was precies de generatie die buiten kwam te staan, buiten het beloofde land. Die verloren ging. Vanwege ongeloof. Dus het is niet zomaar neutraal wat hier de nette mensen doen. De binnenstaanders worden echt buitenstaanders door al dit gemurmureer. Heel eenvoudig. Omdat wij prat gaan, lieve mensen, op wat we doen voor God in plaats van leven uit wat we nodig hebben van God in Christus. We gaan prat op wat we doen voor, in plek van leven, van wat God in Christus geeft en wat we nodig hebben. Ziet u het voor u? Dus wat is er nodig iedere dag? Luther zei het in de eerste stelling, doet boete. En dat is iets in de tegenwoordige tijd, zegt hij. En we hebben het iedere dag nodig dat wij van deze genade berouwvol leven en ons bekeren en beteren. Uit Hem. Via Hem. Voor Hem. Zullen we dat dan voor ogen houden? En meenemen. Dus bij iedere struikeling, bij ieder zelfverwijt, bij iedere zelfoverschatting. Jezus ontvangt zulke als ik ben. En Hij eet met ze. En Hij wil ze helemaal hebben met huid en haar. En Hij vernieuwt ze en brengt ze terecht. Hij zoekt ze op als ze een verloren schaapje zijn. Een verloren penny. En Hij verwelkomt ze als ze afgedwaald zijn. Dat is mijn Jezus. Mijn enige hoop. Nou, vertel het aan de hele wereld. Uw omgeving. Leef eruit. En leef ervoor. Voor Hem die een absolute buitenstaander werd. De absolute afwijzing kreeg. Die wij verdienen. Om ons een binnenstaander te maken. En niet af te wijzen, maar te verwelkomen. Halleluja. Amen. Psalm 147 vers 6. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar Hem vragen. Dat is geen voorwaarde, dat is inherent aan je schuldig voelen. En die vinden alle gunst oneindig groot. 147 vers 6. Laten we bidden en danken. Mag dat, Heer Jezus, de vrucht zijn die, hoe het ook mocht tegenlopen, gestadig op uw goedheid, uw genade hopen. Gestadig. Zoals onze hartslag voortdurend doorgaat en onze ademhaling ook. Mag dat dan de hartklop en de ademhaling zijn in het geloofsleven. Dat we gestadig op uw genade hopen. Niet om die genade als aanleiding te nemen om maar door te zondigen. Niet als vrijbrief om dan maar schouderophalend door te gaan met het schenden van uw wet. Maar om bij hem te komen en te zoeken naar beter. voor dat wat ons nu weer belast en vermoeit, iedere dag. In alle struikelingen in veel opzichten. Geen rechtvaardige die goed doet en niet zondigt. Heere, ontferm u in uw genade. Lieve Heere Jezus, wij danken u dat u met ze eet. Met ze solidair bent. Met ze in een relatie staat. Om borg te zijn. En zo hebben we alleen maar in u de zekerheid van de vrijspraak. In u de zekerheid van de verlossing en vergeving. Wij danken u voor wie u bent. Wij danken u dat u uw handen niet veromdraait om zondaren te omarmen. Als dat zo was, was het verloren, maar u doet het niet. Al moet u daarvoor naar het kruis gaan. Het is uw goed. U wil het graag. U kwam ervoor uit de hemel. Oneindig is uw goedheid. Oneindig is uw liefde tot het verlorene. Wij prijzen uw grote naam. Genees ons van die fariseïstische trekken. Genees ons van wetteloze trekken. Geef ons te wandelen in uw liefde. En te leven uit uw genade. Allemaal. Voor het eerst. Maar ook als we voor de zoveelste keer onszelf overschatten. Of onderschatten. Het is allebei niks. En geef dan dat we die genade aanvaarden zonder aanbetaling. En uit die genade leven zonder afbetaling. Daar zijn we ook nog goed in, Heren. Het is louter vrije genade. Waarvan we eeuwig zullen loven, roemen en prijzen. Gij hebt ons gekocht, o Lam, met uw dierbaar bloed. En gemaakt tot koning en priesters. En we zullen op de aarde regeren. Alle geslachten, tongen en natie. We zien uit naar die dag. Dat u uw werk voltooit. We hebben een nieuw lichaam nodig om te stoppen met zondigen. Kom haastig, Heer Jezus. En geef ons die grote zegen. Die u uit het graf voortbracht. En die nog wacht. Wij danken u voor de eersteling van de Heilige Geest. Mogen we wandelen door hem. En de vrucht voortbrengen van liefde, vrede, blijdschap, zachtmoedigheid, matigheid en al die anderen. Zo bidden we ook voor elkaar, voor de week die voor ligt. Mogen we met het evangelie in ons hart, tot eer van uw naam, alles oppakken wat wacht in onze agenda. Of het nu in het gezin is, of het in het ontvangen is van zorg in de grijze dagen. Of het in de branding van de verleiding is op school, of de drukte op het werk. Ontferm u over ons allen. We zien op u. En mogen we zo de weg gaan door het geloof. Ziende op de overste leidsman. Voleinder van het geloof. Zo bidden we ook voor de broeders van de kerkenraad. En uw dienaar aan de gemeente verbonden. Laat door hun bediening uw evangelie tot groei en bloei brengen. En ook tot zuiverheid en reinheid. Dat we stoppen met oordelen. Omdat we weten dat we op dezelfde hoop liggen. Voor u als rechter. En dat we dan elkaar aanvaarden in liefde. De een uitnemender achter dan de ander, dan onszelf. En wij bidden u zo of we elkaar de voeten mogen wassen in plek van de oren. En geef zo liefde en harmonie. Omdat uw evangelie heerst in onze harten. Omdat we de gezindheid hebben die ook in Christus was. Die het geen roof achter God even gelijk te zijn. Maar zichzelf vernietigde in de gestalte van een slaaf aannam. Dat hebben we nodig. Geef dat in de bediening van de kerkenraad en uw dienaar. En geef dat ook in de gemeente. Zo danken we en bidden we voor wat u gaf. En dragen we ook de zorgen in de wereld aan u op. Er is overal in allerlei continenten is er oorlogsgeweld, Heren. Bij ons in Europa, Zuid-Afrika, Midden-Oosten. En zo zijn er nog genoeg plaatsen wat minder bekend. Waar er geweld is. Waar christenen onderdrukt worden ook en vervolgd. Wij dragen de vervolgde kerken nu op, in bijzonder in Nigeria. Geef ze te zien op u die hebt overwonnen en die regeert. En die zorgt voor zijn kerk, het hoofd. En mogen ze zo standvastig staan tot getuigenis van uw grote naam, Heer Jezus. Zo bidden we ook voor Israël. Uw komst is nodig om het daar op te lossen. We bidden om de bevrijding van de gijzelaars. We bidden om wijsheid in het verdedigen van het land. We bidden of de waarheid mag prevaleren in alle nieuwsberichten waar zoveel tekorten in zijn. We bidden u voor de christenen die ook in dit conflict worden betrokken en schade lijden. Gedenk de Messias belijdende Joden die ook niet een best plekje hebben. Heren, ontferm u over het fariseïsme in Jeruzalem. Ruk het deksel weg. Zo bidden we voor de kerken. U bent het hoofd. Geef eenheid waar eenheid hoort te zijn. Geef verdraagzaamheid in de verschillen, geef liefde in alles. Geef zo uitgenade uw ontferming in alle evangelisatiewerk hier in ons land en ver tot aan de grenzen. U zal uw naam voortplanten van kind tot kind, zolang de zon en de maan schijnen. En uit alle geslachten zullen u uw koren verzamelen totdat uw schuur vol is. Dan kom u met uw wan in uw hand. O haast met het volmaken van de volheid der heidenen. Zodat gans Israël zalig wordt en u kom. Maranatha, Heere Jezus, kom snel. Uit genade. Amen. We zingen tot slot Psalm 143, vers 8 en 10. Laat mij uw dierbare goedheid prijzen, Heere Jezus. En het tiende, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst te besteden. 8 en 10 van 143. Gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.